Laat ons zingen Psalm 89. Vierde vers. God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad en prees wat boven het Heer dat onze rijkstroom staat. Wie is als gij, o Heer, o God der legerscharen, wie is aan u gelijk, wie kan u evenaren? 89, het vierde vers. Gemaakt heeft, die trouwe houdt in eeuwigheid en nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u geschonken van God en Vader aller genade door Christus Jezus den Heere. In de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Die zal worden voorgelezen uit de 17e psalm vooraf Gods heilige wet. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land. Uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken. Van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is. Nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God. Die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw schots niet eindelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die de naam eindelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gedien heilig. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want daarom heeft de Heere hemel en aarde gemaakt. De zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet uitbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaat, nog zijn as, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Een gebed van David. Heere, hoor de gerechtigheid. Merk op mijn geschrei, in de oren mijn gebed. Met onbedriegelijke lippen gesproken. Laat mij recht voor uw aangezicht uitgaan. Laat uw ogen de billigheden aanschouwen. Gij hebt mijn hart geproefd, des nachts bezocht. Gij hebt mij getoetst, gij wint niet. Hetgeen ik gedacht heb, overtreed mijn mond niet. Aangaande de handelingen des mensen, ik heb mij naar het woord uw lippen gewacht, voor de paden des inbrekers, houdende mijn gangen in uw sporen, opdat mijn voetstappen niet zouden wankelen. Ik roep u aan, omdat gij mij verhoord, o God. Neig uw oor tot mij, hoor mijn reden. Maak uw weldadigheden wonderbaar. Gij, die verlost degene die op u betrouwen van degene die tegen uw rechterhand opstaan. Bewaar me als het zwart des oogappels, verberg me onder de schaduw uw vleugelen. Voor het aangezicht der goddelozen die mij verwoesten, mijn doodvijanden die mij omringen. Met een vet besluiten zij zich, met een mond spreken zij onvaardiglijk. In onze gang hebben zij ons nu omsingeld. Ze zetten hun ogen op ons, ter aarde nederbukkende. Hij is gelijk als een leeuw die begeert te roven. En als een jonge leeuw zittende in verborgene plaatsen. Sta op, Heere, kom zijn aangezicht voor, tel aan neder. Bevrijd mijn ziel met uw zwaard van den goddelozen. Met uw hand van de lieden, o Heere, van de lieden die van de wereld zijn. Welker deel in dit leven is, welker duik gij vervult met die verborgen schat. De kinderen worden verzadigd en ze laten hun overschot hun kinderkens achter. Maar ik zal uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. Ik zal verzadigd worden met uw been als ik zal opwaken. Tot hiertoe, laat ons Gods heilig aangezicht zoeken. Ik ben gebeden om een diep verdurden zegen. Eeuwige en aanbiddelijke Jehovah, grootmachtig zijt ge, ja eindeloos in vermogen. Mochten we dat in waarheid voor u beleiden in deze morgenuren, zien we uw hoogheid en heerlijkheid. En onze onbeduidendheid, onze nietigheid. En toch, Heere, wat een eeuwig wonder, uw knecht getuigt ervan. Wat is het, Heere, dat ge uw hart op mij zet. En dat ge nog met ons te doen wilt hebben. En dat ge ons nog draagt en spaart, zodat we nog uit en in mogen gaan. En ook heden morgen mochten verschijnen aan de plaatsen des gebeds. Om te beluisteren wat gij van uw entwege door uw geest tot de gemeente hebt te zeggen. O Heere, mochten we naar dat woord luisteren, zoals we dat eenmaal zullen wensen gedaan te hebben, als we op ons doodbed liggen. Dat het niet alleen mocht weten met de oren van ons lichaam, maar mocht het gebed in onze ziel vermenigvuldigen. Heere, open de oren van mijn ziel. En zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Wil gij door uw heilige geest uw woord aan het hart openbaren als een kracht God. Want ofschoon wij allen uw woord horen, nochtans zullen zij het verstaan, die gij door uw heilige geest bearbeidt en die gij te verstaan geeft. Want onze oren zijn zwaar geworden om te horen, die zijn geopend naar de zijde van de zonde en de dood en de hel. Maar, Heere, naar de zijde des hemels zijn ze gesloten. O, daartoe, Heere, die open in dat goddelijke Ephata, machtige koning, en mag ge nog eens verheerlijken in dit morgenuur, een arme zondaar. O, op dat de waarheid Gods ingang mogen vinden als een kracht Gods tot zaligheid. Omdat we die waarheid leren kennen, Heer, zo houdt gij uzelf het openbaar aan arme en verloren schepselen. Het mocht ook wezen voor uw volk en voor uw gunstgenoten. Ge mocht gedenken in al hun wegen, om de verberging van uw aangezicht, in smartelijke beproevingen en bedelingen van uw hand, in aanvechtingen van de vorst der duisternis. Gij kent alle noden, alle bekommernissen. Niets is voor uw alwetendheid verborgen. Heer, wil in deze morgen uren ons zegenen. Met geestelijke eeuwige zegeningen in Christus Jezus. Met een verbroken hart en een verslagen geest. Onder uw weldaden en zegeningen die zo menigvuldig over ons zijn. Maar Heer, mocht het bovenal zijn, het voor het eerst of bij de voortgang. En verbroken hart ziende onze verdorvenheden, onze zonden en ellende. Dan moet ge ons rechtvaardig toch aan onszelf overlaten. Maar ge betoont het ook heden, Heere, dat ge nog bemoeienissen met ons maakt. En dat we nog geschaard mogen zijn rondom de kandelaar van uw onvolprezen godsgetuigenis. Gedenk alle kranken, alle bedroefden, alle terneergebogenen, eenzame, verscholenen. Gij kent alle nood en alle verlegenheid, Heere. O, wil gedenken aan alle die in smart tot u verhaffen het angstige hart. Maak ons in tegenspoeden stil. Wees ons een God van al, van ontferming en genade, Heere, in Christus Jezus. Heb ook moedig een dank dat gij in een tweetal gezinnen in de gemeente deze week kinderzegen hebt geschonken. Ge hebt de moeders doorgeholpen in de uren van nood. Heere, mocht gij ze verder herstellen, oprichten en mochten die ouders u erkennen in waarheid als de gift, als de gever van deze gift, mocht gij de Heere in u doen eindigen met die weldaad. Wil gij, Heere, gedenken aan alles wat op uw zegen is wachtende, aan alle lijden, alle smart en nood. Heb ook dank, Heere, dat ge deze dag een echtpaar in ons midden de dag doet beleven dat ze voor 25 jaar in den band des huwelijks zijn verbonden. Heere, dat is groot. Eenmaal echter van de ene hand in de andere hand verkillen en verstijven. En dan hebben we een andere hand nodig. Een hand die leidt door dood en graf. Uw rechterhand van mogendheden doet mij getroost en veilig aan. Hij zult mij leiden door uw raad, Heere, en daarna in heerlijkheid opnemen. Gij hebt u mijn rechterhand gedaan, ontfermt u, Heere, gedenken. En mocht hij ze nog sparen en bewaren en bovenal, mochten die jaren die volgen niet het slechtste zijn, maar mocht het wezen, Heere, dat u ernstig mogen nodig hadden, het zij dan voor het eerst of het zij bij vernieuwing. Want Heere, we reizen voort naar de eeuwigheid. Het wordt voor ons alles sterven en God ontmoeten. Wij bidden van uw avond, sterft u onder in deze morgenstond. En laat de waarheid zijn loop mogen hebben onder ons. En mocht uw koninkrijk komen. En wil het rijk des duivels nederwerpen, gedenk ook, Heer, de gemeente die we dienen. Voor deze dag een predikatie zal gelezen worden. O Heer, wil gij die mannen zegenen en sterken daartoe. En wil de waarheid God ook daar heiligen. Ja, allerwegen waar uw naams gedachtenis gesticht wordt, Heer. Gedenk die plaatsen, dat uw koninkrijk mogen komen met kracht en met heerlijkheid. Onder Jood en onder heiden. Zegen en arbeid allerwegen in uw koninkrijk, Heere. Gedenk ook de stichtingen der barmhartigheid, waar de lijdende mensheid verpleegd wordt. Heere, wat hebben de zonden ons teweeg gebracht, wat een lijden, wat al smart en tegenheden. Heere, mocht gij het alles heiligen, tot verheerlijking van uw naam en tot zaligheid van arme zondaren. Wij bidden al deze zegeningen van u, Heere. Niet om enige grond in het schepsel, maar doe het. Om die enige grond die gij gelegd hebt in Sion, Christus Jezus. Die uiterst een hoeksteen uitverkoren en dierbaar. Waarvan gij getuigt en een iegelijk die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Om Jezus willen. Amen. als een tekst vindt u opgetekend in het boek Job. Hoofdstuk 19. Van 25 tot 27. Job 19. Van 25 tot 27. Daar lezen we Gods woord als een tekst al dus. Want ik weet mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zijn na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Den welke ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Tot zover. Geliefde, daar zijn woorden in Gods woord die met verheven glans in de rijke Gods openbaring tot ons komen. En indien ergens, dan mogen wij wel zeggen, deze woorden die hier neergeschreven zijn door ene die in de diepte van dood, lijden en smart gekomen is. Die met een dichter uit moest roepen, ik heb mijn tranen onder het klagen, tot mijn fijne dag en nacht. In de diepste zeeën daar worden de heerlijkste parelen gevonden. De schoonste muziek, zegt men, is vioolmuziek. Maar zal die viool muziek en schone klanken doen horen? Die snaren van een viool zijn gemaakt van een kattendarm. Daar gaat lijden aan vooraf. Uit de grootste smarten, uit het bangste lijden, worden dikwijls de heerlijkste vruchten openbaar. En de Heere gebruikt niet zelden diepe wegen, smartelijke beproevingen en tegenheden en rampspoeden om ons met geestelijke zegeningen in Christus Jezus te zegenen. En dan neemt de Heere het ene wel eens weg. En hoe dat de ziel ook strijdt en lijdt en smeekt en vraagt. Het laatste is, spreek me niet meer over deze zaak. Nee, over deze zaak niet meer. Maar dan gaat de Heer wel eens over een andere zaak spreken. Dan neemt hij het ene weg om het andere te schenken. Job zelf heeft begeerd dat deze bijzonder gedenkwaardige woorden vereeuwigd zouden worden. Hij zegt voorafgaande aan ons tekstwoord af dat mijn woorden met een ijzeren grifje voor eeuwig in een rotsteen uitgehouden werden. Aan de vergetelheid ontrukt. Deze woorden hebben eeuwigheidswaarde. Zijn er geen klanken, het is maar geen haastige opwelling, het is maar niet een woord dat wij in vluchtel spreken, soms gedachteloos. Nee, het zijn woorden die opgekomen zijn uit de diepste zeeën. Die tot in de diepste gronden beroerd zijn geworden in je. In Job's ziel, ach, dat die woorden werden opgeschreven met een ijzeren grifje. Deze woorden zijn genoemd het opstandingslied van een sterven. Het zalig kleinoog van een gelovige. Het uitzien van een godzalig. Nog hoeger het ook noemt worden. Waar kennis is enigermate aan deze zaken daar, doen deze woorden een geheime en verborgen zegsnaar in de ziel trillen. Dit woord, dat zouden we ook kunnen noemen een nabetrachting op Pasen. Want daar wordt hier gesproken van de opstanding. Hier is er een onder de schaduwen die uit de vrucht van de opstanding hier mag getuigen, die God in Christus voor hem is. En dat niet op de hoogte van voorspoed, maar in de diepste diepte van het lijden. En daar heeft hij ervaren wie God en Christus is. Ook voor Job, ook als alles tegen zijn. Als de hel, de duivel en de dood en alle die Sion gram zijn. Als ze op hem aankomen als een macht. En zelfs zijn beminde vrienden hem tegen schijnen. Nu mijn horen. Dat uit die geperste ziel, uit het bittere lijden, komen deze woorden op. En deze woorden zijn vereeuwigd. Wij willen het noemen. Een opstandingslied uit de bedelingen der schaduwen. In dit lied beluisteren wij drie klanken. Geloof, hoop, liefde. De zekerheid van het geloof. Ik weet mijn verlosser leeft. De levende hopen. De hopen is een uitzicht naar hetgeen dat komen zal. Hij zal ten laatste over mijn stof opstaan. En dan de liefde. Die spreekt zich hieruit in het verlangen der ziel. Mijn neer van de zeer naar hem in mijn schoot. Een navertrachting zouden we kunnen noemen op Pasen. Een opstandingslied onder de bedelingen der schaduwen. We beluisteren drie tonen. Geloof, hoop en liefde. We wensen het achtereenvolgens met elkaar te overdenken. Laat ons zingen. En wel psalm 102, daarvan het zesde en het elfde vers. Ik zie rouw en ongenucht, rouw mijn dagen mij ontvluchten. En het elfde vers. Zal met blij gejuich hem loven die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. 6 en 11 van de 102e psalm. En dan de derde rondgang. Dat zal bestemd zijn voor de kast van Emeris, die predikanten weten we en wezen. Zeer hartelijk aanbevolen, de derde rondgang. Een extra collecte dus. Thank you. Benna's hoop. Daar richten zich onze gedachten thans heen. Daar zit het voorwerp die deze woorden gesproken heeft. Een man uitgeteerd, vermaard. Eigenlijk nacht nog dag heeft hij rust, want hij is bezocht met een ontzettende ziekte. En hij heeft hij de plaats op een ashoop. Schier van alle verlaten. Een voorwerp van lijden en van smart en van uittering. En als we ons oog daarop slaan, op die man, dan zouden we zeggen, dat is iemand die heeft hoge dingen gesproken, maar zijn zaak is niet recht en dat is zeker een huichelaar. Want die heeft voorheen gesproken over Gods goedertierenheid en die God voor hem was en God heeft hem rijkelijk gezegend. Maar nu heeft de Heere die man geopenbaard voor ieders oog dat zijn werk niet recht is. En dat is een huichelaar. Dat gebeurt meer niet waar. En als het waar is dat die man geleefd heeft in de tijd van de aartsvader, dan is hij wel een van de vreselijkste sodomieters geweest. En nu komt de Heere, die komt die zonde te bezoeken. En nu heeft die man, die heeft daar een geheime zonde en een vreselijke zonde. En nou heeft hij dat bedekt. Onder vroomheid en onder godsdienst. En het scheen zo mooi en hij scheen zo opvredend. Maar in waarheid, hij is een huichelaar. Hij is een verlater van de paden des Heren. En dan is een huichelaar erger dan een bruut goddeloos. Nu God heeft hem openbaard. En dat is ook het oordeel van zijn vrienden. Want die vrienden die komen hem eigenlijk in hun gedachten en in hun voorstellingen ook te verlaten, al zijn ze dan bij hem. Ze komen hem te verlaten daarin dat ze zeggen dat Jobs werk niet recht is. Want anders was de Heer niet met zulke tegenheden tot hem gekomen. En de goddelozen die hebben verzekerdheid en een sterkte. En zo vele malen als Job dan zich dacht te verdedigen, daar hebben zij weer en weder voor. Het zijn zijn drie vrienden zo verbeeld dat er Elie was. Ja, dat lijden, dat was zwaar. Het zijn als ware vloedgolven die over hem komen. De eerste maal, dan spreekt Job, zouden wij het goede uit Gods hand ontvangen en het kwade niet. De naam des Heeren zijn geloof. De tweede, dan staat er in dit alles zonder de Job met zijn mond niet, nee, nog niet met zijn mond. Het is er nog ingebleven, wil het als het ware zeggen. Het is nog niet tot openbaren gekomen. Het is er nog niet overheen gekomen. Hij zondigde met zijn mond niet. Maar dan die derde golf. Dan lezen. Toen vervloekte Job zijn dag. En ziet. Deze Job. Men zegt dat hij leefde in de dagen van de aartsvader. Dus het land is. Deze Job was godvrezend en wijkende van het kwaad. En dat zegt geen mens. En dat zeggen ook niet de vrienden van Job. Nee, ze achten dat het tegendeel hier aanwezig is. Maar de Heer zelf getuigt. En nu, we hebben wel op te letten dat de zaligheid niet vast ligt in de beschouwingen van een ander jegens ons. Dat niet in de eerste plaats, wat een ander van ons denkt. In de tweede plaats ook niet wat wij van onszelf denken. Maar we moeten gerechtvaardigd zijn in het oordeel God, daar komt het voor op aan. Daar om de Heere getuigen, en dat is een ander getuigenis, is er ook één rechtvaardig, Godvrezende, wijkende van het kwaad, dan mijn knecht Job. Maar kan het dan, dat iemand die waarachtig Godvrezend is, en waarvan de Heere verklaart dat zijn weg recht is, dat in zulke bange wegen komt, in zulke smartelijke tegenwegen. Gods woord geeft hier op een antwoord. De tegenspoeden der rechtvaardigen zijn vele. En Gods hartekinderen zijn dikwijls Gods smartekinderen. En ook onder het lijden dan hebben we te ervaren en te beleiden dat de Heer soeverein is in de wegen die hij over ons brengt. Als we het met onszelf kunnen doen, dan staan we op tegen ons lot. En dan gaan we rebelleren tegen onze schatten en formeren.
Maar genade doet een mens bukken en buigen. En een welgevallen krijgen, ook in de weg van het lijden. En zeggen, hij is de Heer, hij doet wat goed is in zijn eigen ogen. Job op den afhoog. Hij heeft deze woorden gesproken. Ze zijn op haar opgekomen uit die ontroerende wateren van zijn gemoed. In bange strijd en worsteling. Ja, de hoogste zaligheden die worden niet gesmaakt. Te midden van de voorspoeden des levens en van de geneugde. En op de hoogte van het leven. Maar ze worden gesmaakt in de diepte van het lijden. Ah, wat zingt ervan. Zal dan gedurig bij u zijn. En als we deze woorden zingen, dan denken we dikwijls aan de zalige hemel, nietwaar? Onder deze voorstelling zingen we deze woorden. Ik zal dan gedurig, altijd. Dan is er geen einde meer aan, dan zal ik altijd bij u zijn. En toch is dat niet waar. Niet. We moeten deze woorden met aandacht lezen. Dan staat er niet. Ik zal dan in de zalige hemel je naam als bij u zijn. Daar spreek je ook wel over in deze psalm. Maar in deze woorden niet. Hij zegt dan, in al mijn noden, angsten, pijn, dan zal ik altijd bij u zijn. En als de vereniging is, en als de nabijheid Gods geproefd en gesmaakt wordt, ziet mijn ogen, dan kunnen we het in de hel wel uithouden. Ja. Wel gelukzalig dan, dat volk die God de Heer is, en die het mogen ervaren in de grootste smarten, blijven onze harten in den Heere gerust. Job heeft deze woorden, deze merkwaardige woorden geschreven. Met een griffel moesten ze uithouden worden, een ijzeren griffel. In een rotsteen, onuitwisbaar griff, voor de eeuwigheid bewaard. Ja, want deze woorden hebben eeuwigheidswaarde. Ach, wat worden er toch een woorden gesproken. Door gewichtige mensen, door hoge mensen, door mensen die veel verveling hebben. Ja, en die veel van zichzelf denken. Ja, hoogmoed. De eerste zonde. En van hoeveel zonde is de hoogmoed die vergiftige wortel? Dat zijn we toch hoge, verwaand en verdwaasd mensen. We willen wat zijn en we zijn niet. Mens moet aan de weet komen dat hij niets is. De hoogste wetenschap is aan de weet te komen dat hij niets weet. Nee, blind in het hemels leven. Maar gelukzalig dat volk dat hij terecht mag komen. En mag ervaren. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effret des Heeren, die nederig valse voet zal van hem zijn wegen leren. En die wegen, die gaan door de diepte heen, door moerassen, over hoogte. Ja, wel eens door het dal van de schaduw en de stoofstand. Zo een ontmoeten we hier. Ik wil niet zeggen dat hij in het dal des doods zelf is, maar in het dal van de schaduw, de zwartschaduw van de dood zal over hem heen. En ik geloof ook dat Job niets anders meer verwacht heeft. Als hij deze woorden gesproken heeft. Dat hij met een dood in aanraking is geweest. Dat hij staat als tegenover de dood. En dat hij in het aangezicht van de dood en van de duivel en van de hel deze woorden gesproken heeft. En dan hebben die woorden bijzondere betekenis. En dan gaan we die woorden niet spreken om wat te schijnen voor de mensen. Want hoeveel woorden worden er gesproken om wat te schijnen voor de mensen? En welke mooie gebeden worden eruit gesproken? Niet waar? Ijdele woorden, vele woorden, mooie woorden. Maar God is er niet in en zijn geest is er niet in. En daarom is het in zichzelf reeds veroordeeld. Maar hier zijn woorden die gesproken zijn door een eeuwige geest. Hier is een instrument van Gods genade. Van Gods verheerlijking. Want Job heeft wel bij de naam van gesproken. De naam des Heeren zijn geloof. Maar toen wist Job nog niet goed wat het lijden was. Maar hij wordt hier in het lijden geopend. En in het lijden daar liggen de diepste oefeningen der genade. Ik weet. Er zijn veel mensen die weten. De wetenschap die breidt zich uit naar alle kanten. Voornamelijk in onze tijd. Ook op godsdienstig terrein. Dan weet men zeer veel. Maar bij dat vele weten, dan is er ook zoveel ijdel geklapt. Ook op godsdienstig terrein. Ja. Dat geen inhoud heeft. Dat niet geboren is uit de diepte. Dat niet geboren is uit de ware godsvrezen. En uit de vereniging. Door Christus met God. Nee. Maar hier Hier leggen we het oor te luisteren. Hier beluisteren wij een taal die de mens niet kent. Die de godsdienstige wereld ook niet kent. Een bijzondere taal, ja. Een taal die geleerd wordt door Gods geest in de diepte. De Heere doet roepen uit de diepte. Maar de Heere die doet ook de taal der God verheerlijk en opstijgen uit de diepte. Uw eer klinkt uit het stof. Niet van de hoogte, nee, maar uit de diepte. En dan die je staat in het aangezicht van de dood. En die zegt, ik weet. Welke wetenschap is het? Wat in de natuur weten heet, dat heet in de genade geloven. Dit is geloofswetenschap. Weten. Dat heeft hij niet in de boeken gelezen, we kunnen veel in de Bijbel gelezen hebben ook. O de wereld. En we kunnen de Bijbel uit en in elkaar halen, bij wijze van spreken. En dat we toch er niets van weten. Weten. Dat is niet een weten alleen met het verstand, zonder zeven zegt, dat is niet alleen geloven. Met een historisch geloof, dat alles zeker en waarachtig is wat God mij in zijn woord geopenbaard heeft. Maar ook vertrouwen, dat een actie der ziel, dat het werk der ziel, mijn hoofd. Vertrouwen, dat is toe-eigenen. Dat is genade alleen, vrije genade, verheerlijk aan alles verbeurd hebben de schepselen. Ik weet, ja, ik weet wat, dat ik zulke mens ben en dat ik dit ervaren heb en dat ik dat ervaren heb, dat is zeer noodzakelijk. En daarbuiten, dat is voor eeuwig kwijt. Let er wel op, mensen. We zullen een bekering moeten hebben waar we met eerbied gesproken God mee onder de ogen kunnen zien. Want hoeveel hebben een zogenaamde bekering dat de hemel niet van weet. Die opgemaakt zijn door mensen. De dichter die kan God het getuige roepen, geweest van mijn zuchten en van mijn tranen. Mijn tranen heb geen uw flet bewaard. En David zegt, ik heb mijn bedsteden door nat van tranen. Gij weet, o God, hoe slurven moeten waarden. Het lijden, de lijdenen, de diepte, de ontdekkingen, de noden, de smarten. Maar ook, wie de Heere is, in de diepte voorgevolgd. Dat is de rechte bevinding waarvan de dichter zegt, hij is heel krachtiglijk bevonden. Een hulp te zijn in benauwdheid. Ik weet. Dat betekent dat de Heere zich door zijn getuigenis aan Jobs ziel geopenbaard heeft. En dat heeft betekenis, juist in deze ogenblikken, als alles tegen is. Als er drie vrienden zijn en die woorden die hebben betekenis naar die mate dat de personen betekenis hebben die woorden spreken. Dat zijn geen goddelozen, dat zijn geen bloot beleidende mensen. Maar die staan ons opgetekend als godvrezende mensen. Boezemvrienden van Job. En tegenover die tegenspraak van Jobs vrienden, daar getuigt hij. Ik weet. Dat is geen verwaandheid van Job. En dat is niet met grote woorden dat zich overheen moet stellen. Nee, dat niet. Komt hier als klare op neer. Nu alles om ons valt. En zelfs zijn beste vrienden. Nu blijft dit over. Dit is mijn enige troost. Enig, dus dat wil zeggen, er kan niets bij, alles valt weg. Mijn enige troost. In leven en in sterven. Ik weet, mijn verlosser leeft. De grond der zaligheid is niet onze bevinding. Hoe noodzakelijk, ik heb het gezegd en ik herhaal het niet. Maar de grond is tenslotte de verlosser. Ik weet, mijn verlosser leeft. En we hebben dit woord genoemd, een lied onder de bedeling der schaduwen. Nu, onder die schaduw verkeert Job. En nu, de Heere eenmaal in de Mozaïsche wet had de Heere bevolen dat wanneer er doodslag gepleegd was, dat er ook voor de doodslager aan onderkomen was. Maar, mocht hij vluchten naar de vrijsteden, nochtans de bloedbreker zat hem op de hielen. Dat was een losser. En we weten het uit de geschiedenis van Rut, het boek Rut, dat Boas was de losser. En Naomi zegt, die man is een van onze bloedvrienden. Die man is onze losser. Hij moest in den bloede verwant zijn. Wel nu, als Job spreekt, ik weet, mijn verlosser leeft, dan werd hij hier licht op het vlees worden van den zonen Gods. Want de zonen Gods, de enige losser, waar alle losser zijn in het niet wegvallen. De Goel, de vrijmaker. Ik weet dat hij leeft. Een levende verlosser. Ja. Die bloedbreker, die kon het bloed van zijn overleden, van zijn verslagen broeder, kon hij breken. Dat was mogelijk. Maar ziet, wat hij niet kon, dat was die overleden broeder levend maken. En dat kan deze losser wel. En dat heeft hij gedaan. Want immers, deze woorden liggen, geven licht op Pasen. En wat is Pasen? Er zijn onder de oude dag drie personen die bijzonder licht hadden in de opstanding. Dat was in de eerste plaats Henoch. Ik zeg, ik zag de Heer komen met zijn duizenden en met zijn tienduizenden om gericht te houden. En hij mag zich in dit grijze oudheid verrustigen in de wederkomst van Christus. Als alle groot en klein zullen voor hem staan. In de tweede plaats is er David in Psalm 17. We hebben het zo even voorgelezen. Als hij zegt, ik zal verzadigd worden met uw beeld als ik zal opwaken. Want er zijn weinigen onder de ouden dat die licht hadden in de opstanding. Maar ik noem het slechts drie. Ook David, ja. In het aangezicht van de dood, dan zingt hij zijn opstanding. En in de derde plaats is hier Job. En dat te midden van het lijden, met de dood voor ogen. Job heeft geen verwachting meer van dit leven. Nee, maar hij heeft alleen verwachting van zijn losser. Want ik weet, mijn verlosser leeft. Hij is geen dode losser. Nee, maar hij leeft. Op paasmorgen is hij verrezen. En hij heeft overwonnen over hel, duivel, dood en graf. Dat is de troost. En nu, oh, Job krijgt licht onder de schaduwen in de oudheid. En hij ziet tot op een dag van hem, die opgestaan is uit de doden. En nu het onderpand der zalige wederopstanding uit de doden, dat is Jezus opstanding, is de eersteling dergenen die ontslapen zijn. O, mijn hoorders, welk een geloof spreekt uit deze woorden. Ik weet, mijn verlosser leeft. Menig jaarmaal is Job uitgegleden. Lees de redenen van Jobs mond, zijn tegenredenen. Tegenover zijn vrienden. Menigmaal. Maar nu is het geloof, de veer van het geloof, dat is, die is zo diep naar beneden gebogen, dat het niet dieper kan. Maar des te meer met meer kracht reist die veer naar boven tot deze heerlijke, godverheerlijkende woorden. Ik weet. Mijn verlosser leeft. Er staat niet dat Job zegt, ik weet dat nou een einde komen. En ik zal weer beter worden. En ik zal weer in aanzien komen. Ik zal de oude man weer worden van vroeger. Dat staat er niet. Het gaat niet om Job. En het gaat in de zaligheid niet om u en om mij. Maar het gaat om God. En we worden niet zalig omdat wij deze zijn. En omdat wij genen zijn, maar we worden zalig met eerbied gesproken om Gods wil. En de laatste grond van de zaligheid, dat is tenslotte dat we in God terechtkomen. Die is de bewegende, de verdienende en de werkende oorzaak van de zaligheid. Job spreekt hier zijn geloof uit. En dit is niet een beleiden met de lippen zonder meer, maar dit is de waarachtige beleving des harten. Ja, je hebt wel eens mensen. Die kunnen hoge dingen en verhevene dingen bespreken. Ja, dat gebeurt. Dan zeg je toch wel eens bij je eigen. Maar man, je kan zulke dingen bespreken. Maar heb jij nog wel een hart? Want een mens is toch tenslotte meer als vlees en benen. Hij heeft toch een ziel. Je hebt mensen die hebben absoluut geen begrip voor geestelijk leven. Althans zo openbaren ze zich. Ja. Ik denk nog in de kamer
in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Daar staat een marmeren beeld. En mensen, dat is een voorstelling van David, terwijl hij een pijl afschiet op naar Goliath. En als je dan die uitdrukking ziet, en die spieren van die handen, en van dat, die uitdrukking van die ogen. Ik vergis me, ik zeg een pijl, nee, terwijl hij een slingersteen bezig is, in zijn handen heeft, om een steen te werpen naar Goliath. Nou, dat beeld, dat is zo levendig, zo levendig. Zo kunnen er wel eens beelden zijn, dat je zou gaan spreken tegen die beelden. En er kunnen etalage poppen zijn dat je zegt, wel, spreken. En toch, het beeld is van was, of het beeld is van warmer. En zo is vele godsdienst niet anders. Ijskoud als een steen. Er is geen leven in. Daarom hier openbaart zich het leven des geloofs. Ik weet mijn verlosser leeft. In leven en in sterven. Ook als Job gestorven is. Dan heeft je levende verlosser. Een opgestane paard en vrede komen. De gebieder over dood en graf. In de tweede plaats. Wanneer we over deze woorden spreken. We hebben ze ingedeeld naar geloof, hoop en liefde. De hoop van Job. En hij zal de laatste over het stok opstaan. En als ze naar mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Hij zal de laatste over mijn stok opstaan. Hier spreekt Job van zijn geloof ten opzichte van de opstanding. De hopen is weer iets anders dan geloof. Ze zijn niet te scheiden van elkaar, maar wel te onderscheiden. En men noemt de hopen wel eens een dochter van het geloof. En waar hopen is, dat is ook zeker geloof. Het geloof dat richt zich op het heden. Maar de hopen die richt zich op het toekomende. En nu spreekt hij van zijn waarachtig geloofsvertrouwen. Zijn levende hopen. Zijn enige hopen. Dat hij zal opstaan. Maar dan zal er nog wat plaats hebben. Ontzettend. Oh, dan zal er nog wat plaats hebben. En wat dan? Dat drukt hij hier uit. Hij is zeer, dat zou ik zeggen, realistisch. Hij zegt, als ze naar mijn huid dit doorknaagd zullen hebben. Wat doorknaagd? Wie doen dat dan? Wel, dat zijn de wormen van andere plaats, zegt Job. Tot mijn moeder, zeg ik. En tot mijn broeder, mijn. Dat zijn de wormen. En hij spreekt tot hen als tot zijn zuster en tot zijn broeder en tot zijn moeder. Zo vergelijkt hij hem. Wat een taal niet waar. Ja. Hij zegt hij zal naar het graf gaan. En dan zal hij door die wormen. Dan zal hij gegeten worden. Oh, dan zal zijn vlees verteren van het gebeente. Dan zal er iets anders overblijven dan een handje vol stof en pulver. Die ontzettende dood. Want wat een mens ook beleeft, wie dat hij ook is. Er hangt als ware toch altijd een zwaar boven zijn hoofd. Ontzettende gedachte. Dat is de dood. Oh, als er die dood niet is wat. Jonge mensen, dan kon je je uitleven, nietwaar? Dan kon je je gang gaan. Ja, jonge mensen, maar die niet in de eerste plaats. Wel, nee, want sterven, ach, dat is altijd voor mijn vader, voor mijn moeder, voor mijn grootouders, nietwaar, die weer. Maar als mijn jongens, idealen, ik zal dit doen en ik zal dat doen en genieten en halen van het leven wat er van te halen is, nietwaar? Dat is de mens. Maar hoe spoedig is een mens op middelbare leeftijd? En dan gaat hij al, dan gaan de idealen al meer verwelken. Ja, dan vallen er al heel wat idealen weg. Hoe spoedig is een mens al? Jonge mensen, dat kan je niet geloven. Hoe spoedig dat een mens al is. Als een schaduw, als jachtschepen gaan de jaren voorbij. En ik sta voor de dood en in de eeuwigheid, voordat hij zelf goed weet. Ja. Dat is het leven. En dan ben ik schriftuurlijk, want dat zegt Gods woord. Gods woord getuigt van het leven des mensen. Dat het is als het gras. Dat het morgens groeit. En de samen wordt het afgesneden en het verdort. Maar als men dan alleen voor dit leven leeft. En als het dan waar is. Wat een van de profeten van het ongeloof zegt. Dat de mens is wat hij eet. heen, dat aardig. Een mens is wat hij eet. Hij is eerst in de gedaante op aarde geweest van stof. Ja, hij is in de gedaante geweest van allerlei stoffen die groeien uit de aarde, die uit de aarde voortkomen. Hij is in de gedaante geweest van vlees en van been en van bloed. En nu is hij weer in de gedaante van stof en dan loopt er overheen. Die gedaante die verwisselen zich van de mens. De mens is wat hij eet. Ja, ja, meer niet. Dat zijn de stofaanbidders. Ja. Die niet anders weten dan stof en nog een stof. En toch, die mensen die dat beleiden, je kunt het altijd merken, dat is toch iets in hun leven dat schrijft naar vervulling. Ja. Gij hebt ons tot u geschapen, zegt Augustinus. En onrustig is het hart, totdat het rust in God. Wie kan dat verloochenen? Die vraagt naar ziel, die ledigheid. Dat we God kwijt zijn. Dat we buiten God gekomen zijn. In onze rampzalige val in Adam. Ja. Bewust of onbewust. Dan schrijft de mens naar die vervulling. Dat die ledigheid van zijn ziel vervuld wordt. Ja. Hij mogen dan een vijand zijn van God. En van zijn dierbaar woord. Maar nogthans, dat is iets. En dat kan niemand verloochenen. Dat is een holligheid bij de mens. En hij dorst naar vervulling. Hier is er één, hoor. Ja, die haalt zijn hart niet op aan de vreugde van dit leven. De overvloed van al wat deze aarde biedt en geeft. Nee, dat is Jobs leven niet. Want hij is alles, alles kwijt. En die heeft die God overgehouden. Te midden van al strijd de aanvijgingen van de vorst der duisternis. Die tegenstaan dat zijn vrienden die kinderen God zijn. Dat ze zijn aandeel aan God en Christus betwisten. Hij heeft God overgehouden. Ja, maar hoorders, daar heeft hij ook alles in. Zal hij ons met haar niet alle dingen schenken? En beluister dat dan. Dat hooglied. Romeinen 8 van de apostel Paulus. Nog hoogte, nog diepte. Nog tegenwoordige, nog toekomende machten, want ik ben verzekerd. Zo ging Paulus. Ik weet mijn verlosser leeft, want ik ben verzekerd. Niets zal ons scheiden van de liefde van Christus. Geen graf, geen dood. Nee. Geen wormen in het graf. Nee. Als de namen huid door knaap zullen hebben, ja wat dan? Dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, de welke ik voor mij aanschouwen zal. Er staat niet, ik zal hem zien zonder meer, maar voor mij, dat is niet tegen mij. Eenmaal was God tegen ons. Waarom? Waarin dan? Wel, mijn hoorders, in onze onverzoende, in onze onbekeerde staat. O, buiten God. Zijn wet was tegen me. Zijn woord getuigde tegen me. Gods geest getuigde tegen me. Alles was tegen me. Onverzoend. Geen God voor mijn hart. Geen borg voor mijn schuld. Geen troost in het lijden. Geen hoop in het sterven. Tegen me. Toen ging Gods geest tegen mij getuigen. Alles tegen. O, zondaar voor God te zijn. Geen toevlucht in leven en in sterven. O, hoe deerniswaardig het weer was. McShane zegt het eens, was het een vreemdeling. Van God in mijn hart. Ik kende geen vrees en gevoelde geen smart. Ik vroeg niet, mijn ziel doorziet het die lot. Hoe zult gerechtvaardig verschijnen voor God? Maar dit zijn, wanneer we dat leren verstaan, dit zijn geen woorden meer. En dit zijn geen beschouwingen meer. Maar dit worden heilige werkelijkheden die beleefd worden tussen God en tussen onze zielen. Ja. En dan is dit de vraag der noodzakelijkheid. Dit is de vraag der ziel. Er is een vraag die het branden bent te weten. Kan ik met heilig recht een kind des Heren eten? Ben ik het wel? Of ben ik het niet? Want ik antwoord over aan de ganse zaligheid af. Want immers. Job zegt hier, ik zal hem voor mij aanschouwen. Eens wat God tegen ons. Maar die voor, in wie?
alleen door de verlosser. Want deze verlosser die kan alleen pleiten voor den Vader als die zelf die verlossing heeft verworven. En als die zelf dat recht van voorspraak heeft verworven. En dat heeft die verworven door een lijden en door een dood. En nu is de wederopstanding om dat verheerlijke in de vierschaar in de troon van God. Daar, daar spreekt hij voor dat volk. En dan zullen ze een verlosser zien voor hen. Oh, wat is dat een eeuwig wonder hem te zien voor mij. Mijn getuigen is in de hemel, zegt Job. Als er alles tegen is de duivel. En zelfs zijn vrienden. Dan doet hij een beroep op zijn loster, op zijn goel, op zijn getuigen. Dat is zijn dierbare verlosser. Zijn opgestaande paard en vreemde koning. Zijn een en zijn al. Zie, dat is die hope, die levende hope, waarvan Job getuigt. Ik weet, mijn verlosser leeft. En ik zal ten laatste over het stof opstaan. Over het stof. Ja, want meer blijft er niet over. Maar toch, gelijk hij is de machtige, de almachtige, die eenmaal in de ochtend stond der schepping uit die stof geformeerd heeft. Al wat leeft en bestaat, ziet. Zo zal hij ook spreken in de opstanding. En mogen er dan niets overblijven dan stof. Hier het geloof dat dringt door lucht en wolken. En aan schouwt zijn verlosser. Hier de levende hoop. Dat krediet, dat onwankelbare krediet in Christus Jezus. De opgestane borg van zondaren. De paas en vrede koning. O, daar ligt zijn troost en zijn hoop. Ja, in leven en in sterven mag hij ervaren wat de dichter uitroept in Psalm 13, 73, het 13e en het 14e vers. Wien heb ik nevens uw oog? En het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat heel lang en wordt vervloekt. 13 en 14 van de 73e Psalm. Thank you.
In de derde plaats, de derde toon, de liefde. Het geloof, dat omvat het kruis. De hoop steunt op een anker. Maar de liefde heeft een brandend hart omhoog. En de liefde is ook als het ware de vuurhaard van geloof en van hoop. Paulus spreekt ook in 1 Korinthe 13 dat de liefde het voornaamste is. We kunnen geloven, we kunnen hoop hebben, maar dat is ijdel, dat is een nabijkomend werk als de waarachtige, als de liefde er niet is. En dan spreek je op een andere plaats over mits de wortel der zaak in mij gevonden wordt. Oh, daar kwam het dus vandaan. De wortel der zaak. Je kan een boom hebben die kan o zo mooi zijn. Maar als die geen wortel heeft, dan verdort hij. Maar de wortel der zaak, die geeft kracht. Die geeft stuwkracht. Dat is de wortel der zaak waarvan Job hier getuigt. Dat is de liefde. En de liefde is bovenal. En de liefde verenigt zich ook dadelijk door genade met God en Christus. Het is de liefde die nimmer wijkt. Daarvan getuigt Job hier in het laatste gedeelte van ons tekstwoord. Van de liefde. Want hij zegt, de welke ik voor mij aanschouw is alle niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer naar hem in mijn schoot. Wat is dat, een eigenaardige uitdrukking zou ik zeggen. Ja, mijn nieren verlangen zeer naar hem in mijn schoot. Er staat niet, ik verlang zeer naar hem. Maar mijn nieren, waarom staat het toch in deze taal? Wel, we hebben wel te verstaan dat de nieren behoren tot de tederste ingewanden van de mens. Er is dan ook geen pijn zo snijdend dan nierpijn. Dat zijn de tederste ingewanden. En men zegt dat in die tederste ingewanden de sterkste levensgeesten heersen. Zoals van begeerte, liefde, haat. Van haat, daar getuigt de dichter van als die zegt, toen ik in mijn nieren geprikkeld werd. Van begeerte, de nieren verlangen zeer naar hem in mijn schoot, liefde. Onderwijzen mij mijn nieren. Wel, in deze taal spreekt dus Job van het verlangen zijn de ziel. Dat is de liefde. En die liefde die gaat uit naar de verlosser. Het is wel eigenaardig dat kennen, want Job zegt hier, ik weet mijn verlosser leeft. En dat liefhebben, dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wat is eerst, wat is laatst, wat is het diepst? Ja, hoe verhouden deze dingen zich tot elkaar? Nou, dat is zo hoor. Ik heb eens gelezen van Bernard van Clairvaux. Dat hij eenmaal uitriep. Heren, hoe meer dat ik u leer kennen, hoe meer dat ik u lief heb. En hoe meer dat ik u lief heb, hoe meer dat ik u leer kennen. Beide, mijn hoorders, ze verhouden zich zo tot elkander. Dat de een als het ware een drijfveer is voor de andere. Dat is als het ware een wisselwerking tussen die beiden. En ze zijn niet van elkander af te denken. Gelijk liefde van geloof niet af te denken is. En gelijk de liefde de vuur haar voor het geloof is. Maar hoe meer dat het geloof dan ook gelooft. En dat hij daarin zijn God en losser mag kennen. Hoe meer dat hij in God ontmoet. En hoe meer dat hij in hem ziet. En daarom hem des te meer weer lief heeft. En omhelst. De liefde is het eerste. Want zie het geloof. Dat mag tanen. En de hoop betekent. Dat was ook bij de vrouwen naar het graf. Maar nogthans, de liefde, die is sterk als de dood. En als we eenmaal komen aan de oever des doods, dan zal het geloof, dat zal wijken. En de hoop. Maar wat overblijft, dat is de liefde. Want in den hemel, daar gelooft men niet meer. En in de zaligheid, daar hoopt men niet meer. Maar dat is alleen de liefde van deze is de meeste, want de liefde is tot in alle eeuwigheid. Want voor deze aardse pelgrimstocht, dan is het geloof en de hoop als een staf. En deze staf heeft de Heer een arme pelgrim in de handen, zeggende, leun daarop en steun daarop. Als ge wilt gaan door het water, ik zal bij u zijn en de vloed zal u niet overstromen. Maar deze pelgrimstocht, die legt je aan het einde. maar dan de liefde gaat mee. En de liefde die is eeuwig en altijd. Ja, die zal dan pas, mijn hoorders, zo heerlijk geopenbaard worden die liefde, niet meer in het geloven, maar in het dagelijk genieten en in het aanschouwen. Wel, we hebben in dit morgenuur enkele woorden gesproken ten opzichte van de tekst die u is voorgelezen. En nu is het in alle opzichten maar nodig dat wij Gods woord leren kennen als een kracht Gods tot zaligheid van onze ziel. Want het kan wel eens wezen dat we ja, een geschiedenis in Gods woord, dat we die mooi vinden. Het kan ook wel wezen dat we een predikatie wel mooi vinden of wel aardig vinden. Ja, en dan zou men de persoon misschien, die de woorden gesproken heeft, die zou men in het middelpunt stellen. Maar dat is toch nooit de bedoeling van Gods woord. Want ik heb het reeds gezegd, we zijn hoogmoedige en verwaande schepsels. En we willen overal in het middelpunt staan. Maar weet je wat genade nu doet? Wat genade doet, dat is een mens erbuiten zetten. En we moeten een recht buitenstaand schepsel van God worden om erin gezet te worden. En daar krijgen ze nu alle kennis aan waar de Heer een werk van zaligmakende genade in het hart te openbaren. En dan leren ze verstaan wat ze door de zonde geworden zijn. Dat ze de dood zich hebben waardig gemaakt. En dat ze onder dat vorm van de dood gekomen zijn. En dan zegt Job hier, de welke ik voor mij aanschouwen zal. En dan is het maar noodzakelijk dat we zulke voorspreker kennen. Want die openbaart zich. Die openbaart zich aan arme zondaren. Petrus zegt ervan, indien we gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Ja, Job had ook zulk een voorspraak. Job verschoon zijn leven. Die duivel die kon niet meer doen. We spreken vaak over toelating. Dat laat God toe. Oh, dus dan, dan is het eigenlijk zo, zegt de Heer. Nou ja, ja, doe maar hoor, we zullen je zin eens geven. Wel, nee, zo is het niet. Er is maar één macht. Een absolute macht. Een autoritaire macht. Dat is de almachtige God. En dan staat die duivel, die staat ook ter beschikking van hem. En die duivel die doet ook wat God wil. Dat vinden we in Gods woord geopenbaar. En het zal me te ver voeren om u dat te bewijzen. Maar ik zou zeggen, hier is wel een bewijs dat die duivel die doet wat God wil. En wat doet hij dan? Wel, Luther zegt, de duivel die is niet anders als de hond van de Heer Jezus. En het brengt de schapen altijd naar de herder toe. Dat is in dit geval ook geweest. Want wat was het einde nu? Het einde, dat was niet Job in de kou. En Job verworpen. En de duivel gelijk. Nee, net het andere. Het tegenovergestelde. De duivel die beschaamd. Die verlustigt er zich in. In het lijden, in de smart. En ook in de zonde. En ook in het huigelaar zijn van een mens, zoals de vrienden van Job dat gezegd hebben, daarvan lustig de duivel zich in, zeker in het werk van een Judas en van een Esau enzovoort enzovoort. Ja, maar het oprechte werk, daar is hij de grootste vijand van, en toch kan die duivel niet meer doen dan dat God wil. Ja, en daarom geldt het ook van de werken des duivels, alle dingen moeten medewerken ten goede, namelijk die naar zijn voornemen geroepen zijn. En het is voor ons de allergewichtigste en allernoodzakelijkste vraag, of dat wij kennis gekregen hebben aan deze weg. Er zal iemand zeggen, ja, maar kennis gekregen, ach, dat is zo groot, ik kan daar niet bij. Wel, ik weet, mijn verlosser leeft, welke taal, ja. En toch, dat is de natuur van het ware geloof, van het zaligmakende geloof, dat we er altijd na zullen staan met die wetenschap. Want ik heb reeds aangetoond dat het zich hoog ook verhoudt met de liefde, nietwaar? En waar de liefde in het hart is uitgestort, dat kan het niet anders. Ah, dat is weten nog. Dit troostte mijn geweten. Het is ook voor mij geschied. Een zaligmaker, hoe dierbaar in de beschouwing. Dat kan groot zijn. Maar daar komt het voorop aan. Het persoonlijke geworden. Het is ook voor mij geschied. Ik heb een aandeel in deze van Lasser. In deze borg en koning. En als ze naar mijn huiter genaast zullen hebben, als ik nedergelaten word met de handbomen des grachten, heb ik een levende borg, een opgestane borg. Dan is mijn vlees en bloed, dat is in den hemel. En ik zal van overop staan. Nee, het laatste woord zal het verderf niet spreken. Het laatste woord zal het de wormen in het graf niet spreken. En zal de duivel niet spreken. Maar gij, o eeuwige koning, met wie ik verbonden ben. Met onveranderlijke banden van eeuwige liefde. Eenmaal toen het neer was zinken in mijn eeuwig verderf. O, zijt gij het gezegende koning. Die als opgestane borg, u de vruchten van uw offerand, hebt ingebracht in de hof des hemels voor het aangezicht des vaders. En heeft de vader daar een volkomen genoegen ingenomen. En mocht ik mij daarin verliezen, tot eeuwige verwondering in heerlijkheid. O, wel gelukzalig dat alles dan dat op hem vertrouwen mag. Want op dat vertrouwen komt het u aan. En als dan straks het hoofd wordt neergelegd op het dood. Dan dat vertrouwen, dat geloof in die onveranderlijke trouw. Uw rechterhand zal nooit een val gedogen, maar uw gerechtigheid en naar uw woord verhogen. O, dan wel gelukzalig zijn alle die op hem vertrouwen. Ze zullen niet beschaamd worden. Nee, zij zullen beschaamd worden, die trouwelooflijk handelen. Zonder oorzaak. Wat de Heere nu bereid heeft, die hem lief hebben. Daar tegenover staan. Ach, zijn we daar een vreemdeling van. Al dan de weg die de Heere houdt, hier op aarde met zijn kinderen, door zulke diepte kan gaan. Wat zal het dan zijn, als gij, die een vreemdeling zijt van dit leven, ook in zijn beginsel, in elke stand van het leven, die nog een dode beleider zijt. Wat zal het dan zijn, als ge alleen door die valleien des doods moet gaan. Als ge dan alleen zult staan. En dat geweld van het verderf en de dood grijpt u aan. Geen uitzicht en geen toegang. Geen losser. Geen borg. O, daartoe. Het is nog het heden der genade. De dag der zaligheid. Waartoe heeft de Heer het op zijn woord gegeven? Heeft het gegeven? Of dat hij door middel van de bediening van het woord. Door de dwaasheid der prediking, zonder het zou bekeren. Want het behaagt de Heere door de dwaasheid der prediking, zonder het te bekeren. Ja, welk een dwaas middel, we zouden toch zeggen, nou, is dat nou een middel? Ja, prediking van het woord, ja. En daar doet de Heere de grootste wonderen door. Door dat woord als een levend, vruchtbaar, vruchtmakend zaad, te openbaren in het hart van arme zondaar. En dat kan zulk een kracht openbaren. Zie, we hebben het gezien in de morgen van deze dag. Eenmaal Thomas Hoeker wacht op zijn sterrenwet. En hij riep uit: God zal vandaag deze hel. Want dat blijft het hoor. Wat de verdorvenheden en wat het bestaan aangaat. Die man had zichzelf het diep leren kennen voor God. Deze hel in de hemel opnemen. En hunt die dan. U weer wacht op zijn sterven. De Tunbridge wel. In Engeland. Waren dit een van zijn laatste woorden die hij sprak. Tot zijn nabestaanden. Ik ben zo zeker van de hemel of dat ik er al in ben. Ik weet. Tot deze hoogte, tot die zalige hoogte der vereniging, met de borg, met de gollo, met de losser, door de liefde, die sterk is dan de dood, mogen ze de rijkdom van hun geloof en van hun levende hopen uitspreken, in het aangezicht van hel, dood en duivel, tot eer en verheerlijking van de drie enige God. O, dat er geen rusten mocht zijn en ook geen stilzwijgen mocht zijn. Op reizen naar de eeuwigheid. Voor met de kracht, die opstandingskracht in het geloof. Want dat is de opstandingskracht van Christus. Dat hij in een opgestane borg kan geloven, mag geloven. Mag geloven tot zaligheid. Dat is de opstandingskracht van Christus in het geloof. Dan zal geen duivel en hel het laatste woord spreken, maar die koning die getriomfeerd heeft over het graf zal tot in alle eeuwigheid triomferen en zal dan alles en in alle zijn. Namelijk, als deze strijd ten einde zal zijn, de weg, de pelgrimsweg ten einde en de laatste zucht zal verwisseld worden in het Hallel God en troon. Gij, o Lam God, gij hebt ons schuldig gekocht door uw bloed. Amen. Heere, hoe betaamt het ons dat we uw grote naam erkennen. Van de morgenstond van deze dag. Dat het u behaagd heeft om ons samen te brengen. En dat we mochten beluisteren datgene wat gij in uw dierbaar woord openbaart tot zaligheid van verloren schepselen. Heere, dat ge te midden van een wereld die in het boze ligt. Nog doet horen die stem. Die stem van het evangelie. En dat gij door middel van het evangelie zonder roept tot bekering, gedenk ons en alle nood en verlegenheid. En wil ons ook aan de avond van de dag nog samen brengen in deze plaats. En wees met ons deze dag afgezonderd tot uw dienst en gemeenschap. Heere, leer ons bidden. Heere, bekeer ons tot u. Dan zullen we bekeerd zijn. Geef het goede. Zo zullen we betalen. De vangen onze lippen. Om Jezus willen. Amen. Psalm 17, het 8e vers. Maar blijf vooruit, zegt dat mij streelt. Ik zal ontwaak u lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. 17 vers 8. Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.